allemaal een hele revolutie is geweest. Hè? Door de muziek. Onlangs heb ik nog gekeken naar een documentaire over de Beatles. Wel, die mannen hebben inderdaad een revolutie teweeg gebracht. Zij hebben inderdaad ook Oosterse godsdiensten naar hier gebracht. Ik ben nu zijn naam vergeten. Maar het wordt allemaal openbaar en het kon allemaal door de televisie aan heel de wereld tentoongesteld worden. En ik denk dat juist daarin ook een heel gevaarlijk punt vindt dat wij mee worden gesleept door die dingen. Namelijk, want een van de mannen van de moderne occultisme was Aleister Crowley. Misschien hebben jullie daar nog nooit van gehoord. Maar die man leefde van in de jaren 1900, ik heb het niet opgeschreven, maar in het begin van onze eeuw, dus van 1870 tot 1940, denk ik, 50, leefde die man. En die man was getypeerd als iemand die een zeer slechte mens was. Als je dat opzoekt via Google, dan kunt je dat lezen. In de Bijbel staat er ook mensen die zeer slecht waren. Dat er niemand van de koningen, in het Oude Testament werd er dikwijls gezegd dat het een zeer slechte koning was. Nou, van die man wordt dat ook verteld. Hij had een zeer grote invloed onder al die muzikus, onder al die al die mensen met een verlichte geest. Hij was in feite de leider van het moderne occultisme en noemde zichzelf ook het apocalyptische beest 666. Ik denk dat dat al heeft wat te zeggen. En waarom zeg ik dat? Ten eerste omdat juist hij een bepaalde invloed heeft gehad op veel mensen. Zonder dat wij daarvan bewust zijn. En ik dacht nu ook bij mezelf, onlangs heb ik gekeken naar die documentaire over de Beatles. Nou, dat was een hele mooie reportage. En geleerd ook wat bij. Maar toen ik dat artikel hier las van die man, dan staat hij ook op de foto van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ik weet niet of je die LP kent. Dat was een hele vernieuwing van de Beatles. Ook een beetje extravagant. En op die LP, op de hoes van die LP, staat die man. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat we altijd moeten opletten van muziek naar waar we naar luisteren. Hoe komt het dat die man, die Aleister Crowley, op de hoes tussen al die anderen wordt geplaatst? Ik denk dat de duivel wel heel goed weet mee wat hij mee bezig is. Ook Ozzy Osbourne, voor de mensen die een beetje van muziek weten, zingt over die man. En ook Michael Jackson, over een bepaalde, ik heb dat natuurlijk opgezocht, Dangerous, ik weet niet, ik ben geen liefhebber van Michael Jackson, maar ook daar staat die man op de foto. Dat is werkelijk beïnvloeding. En wij gaan daar soms, het heeft mij ook ergens weer de ogen geopend, hoe gemakkelijk we beïnvloed worden. Want die man staat er niet zomaar op. We weten niet altijd wat de bedoeling is, maar we kunnen wel af of weten welke gezindheid dat die mensen hebben, zoals de Beatles, zoals Ozzy Osbourne en vele anderen, om juist hem op de hoes te zetten. Namelijk om te verleiden en ons af te houden van het ware, van de ware God. Ik heb zoals gezegd, wij moeten ons onderwerpen aan God. Dat zegt ook Jacobus. Jacobus zegt in hoofdstuk 4, vers 7, onderwerp u aan God. En wat is dat onderwerpen? Als wij denken aan onderwerpen, dan is dat altijd een negatieve zin. Negatief onderwerpen, dat dient, ja, ik hoor dat zelf niet graag. Ik onderwerp mij ook niet zo heel graag. Ook een beetje een rebels karakter. Maar onderwerpen betekent zichzelf overgeven aan het gezag van een ander. Laten doen wat de ander wil. Nu, de dag van vandaag, is iedereen een beetje anders opgevoed. Nu moeten wij voor onszelf opkomen. We moeten, ja, er zijn slogans van baas en eigen buik. Dat weet ik al aan iedereen die moet zijn eigen identiteit kunnen uitleven. We hebben niet alleen man en vrouw, we hebben nu ook transgenders en weet ik allemaal. Van alles en nog wat. Dus iedereen moet zich kunnen uiten in deze wereld. Baas en eigen buik. Onderwerpen, dat wordt bijna niet meer geleerd. Maar wij, christenen, wij moeten ons onderwerpen aan God. Is dat negatief? Ik denk niet dat dat negatief is. En waarom is dat niet negatief? Omdat we weten dat we geschapen zijn tot Gods eer. En dat God het goede met ons voorgeeft. En ik wil dat eens opzoeken in Jesaja 64, daar staat er. Jesaja 64. Vanaf vers 3. Omdat dat in feite de zin van het leven is. Namelijk Jezus volgen. Ons onderwerpen aan Jezus. En dan lezen we in hoofdstuk 64 vers 3 en 4. Toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer, voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat gij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet. Wat zegt de psalmist hier of de schrijver Jesaja? Namelijk dat geen oog heeft gehoord of geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien wat God voor ons mensen die gehoorzaam zijn, die willen zich onderwerpen aan hem, zal geven. En dat we ons daar mogen in verblijden. Want wij worden in feite, waarom zijn wij christenen? Om ons te verblijden in onze God. Dat is de bedoeling. We denken vaak, en ik heb het ook al gezegd, dat we geloven om maar niet naar de hel te moeten gaan. En misschien is dat een eerste fase. Maar we komen zo verder dat we inderdaad mogen weten dat we door zijn goedheid en zijn goedertierendheid, door zijn dagelijkse wandel met God, inderdaad ons kunnen verblijden in hem. En dat dat ons leven mag tekenen. Dat we inderdaad een blij leven hebben in Christus en op hem vertrouwen. En dat we hem inderdaad, dat we ons onderwerpen aan zijn wil. Waarom? En dat is altijd het mooie. Als wij iets doen, dan komt God altijd tegemoet. En nu is het maar alleen maar dat wat geen oog heeft gezien, behalve u, o God, wat gij doen zal voor wie op hem wacht. Dat is weer al een belofte. Een belofte dat God zal geven aan ons mensen. Want ik geloof in het nieuwe jaar, en daar komt in feite nu mijn punt op, dat we ergens toch, of toch, dat we naderen de tijd dat Jezus terugkomt. Komt. Als we dat nu vandaag van vandaag, misschien zijn zelfs sommigen in onze kerken die dat niet meer geloven, dat we straks eens zullen opgenomen worden, de hemel op. Misschien geloven we dat zelf heel weinig of niet, of zijn we daar ook niet mee bezig. En ik denk in het begin van het nieuwe jaar, vooraleer we straks het avondmaal gaan vieren, dat we eens goed nadenken en onszelf onderzoeken, wat geloven we nu? Geloven wij inderdaad in de terugkomst van de Heere Jezus? In het Nieuwe Testament wordt 315 keer gesproken van de wederkomst van Christus. En in Openbaringen zegt God, want de tijd is nabij. Het boek Openbaringen getuigt van wat God gaat doen nu in deze tijd. En het is heel moeilijk om te begrijpen. Maar God zegt, want de tijd is nabij. Zal ik ook nog geloof vinden op aarde als Jezus terugkomt? Dat zijn dingen die aan ons gelovigen worden gezegd, niet aan de ongelovigen. Dat zijn woorden voor ons gelovigen, die wij te harte moeten nemen. Zal er nog geloof zijn? Oh ja, we zitten wel in de kerk en we bidden wel. Maar echt het geloof van dat vertrouwen op God, in tijden van nood, in tijden van moeite, dat geloof, dat we eens ook in de hemel zullen komen, of dat we gered zullen worden uit al onze benauwdheden, dat geloof, om met hem te vertrouwen en niet op mensen, dat geloof, dat bedoelde hij Jezus. En dan zien we inderdaad ook dat Jezus vaak spreekt en ook tekenen, of tenminste de mensen ook wil waarschuwen van pas op, eens kom ik terug. En ik denk daarbij aan de woorden van Jezus toen hij sprak over Noach. In de tijd van Noach werden de mensen in feite gewaarschuwd door wat Noach deed. Niemand heeft zich bekommerd om wat Noach deed. Ze lachten hem uit voor al zijn werk. 120 of 130 jaar was het dat Noach bouwde aan die boot. En niemand buiten zijn familie werd gered. Wat kunnen we hiervan leren? Dat de mensen onverschillig zijn. Wat er staat te gebeuren. En dat de mensen ook in feite niet geïnteresseerd zijn. en wat er gebeurt. Ze hebben geen enkel idee van wat er zou gebeuren. En is dat niet droevig dat onze eigen kinderen, onze eigen familie, onze broers en zusters geen idee hebben van wat er kan, nu kan gebeuren, zal gebeuren in een korte tijd. Natuurlijk, we hebben altijd die vraag van een korte tijd, wat is een korte tijd, dat weet ik ook niet. Maar we zien toch wel tekenen van, als we de Bijbel naast het nieuws leggen, dan zien we wel inderdaad tekenen. En een van die tekenen is in feite in Marcus 13, 28 van de vijgenboom. En misschien kunnen we dat eens opslaan, omdat we bewust worden van hoe ver we staan op de tijd, op de tijdsklok. Marcus 13, vers 28. In heel de evangelium kunnen we lezen in feite over de wederkomst van Jezus, over de grote verdrukking, over de verwoesting van de tempel. Het staat er allemaal in, maar ik wil juist die ene vers aanhalen, omdat het voor ons realiteit wordt. En misschien heb ik dat al aangehaald, ik zal dat zeker al aangehaald hebben, want in feite is het altijd mijn bedoeling om één keer per jaar terug ons te wijzen op die terugkomst. En in Marcus 13, vers 28 lezen we daar: en leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. En dan gaat u verder. Natuurlijk, als we dat zomaar lezen en uit zijn context halen, dan kunnen we daar misschien heel weinig van uithalen. Maar we weten, door anderen die het ons vertellen, dat Israël de vijgenboom een teken is van Israël. Dus als de vijgenboom uitspruit, als de bladeren weer beginnen groeien, dan weet u dat de zomer nabij is. En ik wil dat aanhalen om nogmaals te bewijzen dat Gods woord getrouw is. Dat Gods woord voor ons de waarheid is. En dat Israël zijn getuige is. Zijn volk van zijn getuige door de Bijbel heen. Wij zijn mede getuigen natuurlijk, maar voor de wereld, die het misschien ook niet ziet, is Israël zijn verbondsvolk. Nog altijd. En dat kunnen we weten, namelijk in 1948 is Israël terug een staat geworden. Dat is hier het teken dat we mogen geloven dat de vijgenboom weer uitspruit, dat de bladeren beginnen te groeien. Het ontstaan van Israël, of dat dan nu, sommige mensen vinden dat allemaal een beetje moeilijk. En sommige mensen denken van, ja, dat is een werk van mensen, niet van God. Oké, dat is allemaal wel waar, maar in ieder geval, wij zijn de bevoorrechte generatie om dat mee te maken. Wij mogen inderdaad zien dat Israël terug een land is, een natie. En we horen bijna elke week iets over Israël in het nieuws. En meestal niet positief. En daarom staat er ook in Jesaja 43, en als we het Oude Testament lezen, zoals ik al vaak aangehaald heb, dan zien we dat Jesaja vaak schrijft over het Messiaanse Rijk, over de herstel van Israël, over het herstel van Jeruzalem, niet altijd in de eindtijd, maar ook na de ballingschap, werd Israël hersteld. Het is soms een beetje moeilijk om het allemaal te kunnen onder een noemer te vormen, wanneer is nu voor wat geschreven. Maar één ding weten we, namelijk dat Israël een getuige is van God. En ik wil hoofdstuk Jesaja 43 vanaf vers 8 lezen. Hier schrijft Jesaja tot zijn volk, niet tot ongelovigen. Laat het volk dat blind is, al heeft het oren en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laat alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen? Laten zij hun getuigenis naar voren brengen, omdat zij in het gelijk gesteld worden. En men zal horen en zeggen, het is de waarheid. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere en mijn dienaar die ik verkozen heb. Wat ik nu wil aanhalen is in feite, ten eerste, dat Jesaja duidelijk zegt tegen zijn volk, het is de waarheid. Wat is de waarheid? Namelijk dat Israël het volk van God is, het verbondsvolk. En dat het nu op het einde terug zijn getuige zal zijn. Israël is een heel apart volk. En ik ben dankbaar dat ik deze generatie in feite mag meemaken hoe Israël door God gevormd wordt. We moeten eerlijk zeggen, misschien is het 70% van de Israëlieten die nu in Israël wonen omgelopen. Misschien al meer of misschien minder, ik weet het niet. Maar het gaat daar niet om. Het gaat om dat God begint met iets en dat wij dat mogen meemaken in deze tijd. Dat zijn woord de waarheid is en dat zij zijn getuigen zijn. Zonder dat we zelf beseffen, misschien altijd, zijn is Israël een getuigenis van God hier op deze aarde. En wij mogen dat inderdaad ook tegen getuigen. Wij mogen daarvan spreken. Wij zijn ook een getuigenis van ons leven, omdat God door ons heen werkt door die Heilige Geest. Het is de waarheid. Het is de waarheid. Wat is er ook de waarheid, namelijk dat er staat in Zacharias 12. Zacharias 12. Daar staat er namelijk nog iets. Dingen die we vandaag naast het nieuws kunnen leggen. Dingen waarvan we inderdaad kunnen zeggen, het is zo. Het is 2000 of 3000 jaar geleden. Dan staat er in Zacharias 12. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Wat gaat er gebeuren? En om in het kort, nou weten we dat Jeruzalem terug de hoofdstad is van Israël, sedert 1967. En dat dat land inderdaad, inderdaad een bedwelming is. Hoeveel mensen, die zien het niet. We hebben gisteren nog gekeken naar het nieuws bij de dood van de generaal van Iran. En dan riepen de mensen van dat, van dood aan Amerika en dood aan Israël. Welke haat er is onder de Oosterse volken tegenover Jeruzalem, tegenover de Israëlieten. En misschien kunnen we dat politiek misschien wel een beetje begrijpen, maar het gaat veel dieper. Het gaat namelijk dat de Satan alles zal proberen te doen om tegen te houden dat Jezus terugkomt. En hier lezen we al vele jaren geleden dat Zacharias voorspelde dat Jeruzalem een struikelblok was. Een steen is aanstoot, net zoals Jezus een steen is aanstoot was voor de mensen. Zo is Jeruzalem een steen is aanstoot voor alle volken. En niemand kan erom. We moeten hem of zullen hem verdedigen. Nog een 1, Jesaja 66, om te benadrukken hoe het woord van God ons kan inspireren om trouw te blijven, om bemoedigd te zijn, om vooruit te zien. Want we weten allemaal uit eigen leven dat de drukte van ons leven soms heel weinig tijd hebben. Ik ben de eerste die dat heeft gezegd. En dat we moeten bepalen wat er hoe belangrijk het is om dat woord van God te kennen en met God bezig te zijn. In Jesaja 66, vers 8.
Dennis.
Ik weet het niet meer. In ieder geval.
Maar dat is iets. 66 vers 8, misschien toch wel. Dus,
ja. Namelijk dat. Het gaat terug over het land Israël. Zoals ik al heb aangehaald, ik hoop dat jullie een klein beetje die geschiedenis kennen. De wereldse geschiedenis van Israël, dat in 1948 werd gesticht. Op één dag. Natuurlijk, de Zionisten hebben in 1800 de voorbereiding getroffen. En het leefde weer op, hè? Het Zionisme leefde op. De mensen, de Israëlieten, wilden inderdaad voor hun land. En in Jesaja 66 vanaf vers 7 lezen we, zodat zij ween kreeg, heeft zij gebaren. Wat voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer, dat hier een volk geven van dat ze een volk maken. Met andere woorden, wat schrijft Jesaja hier in de verre toekomst? Namelijk dat Israël op één dag zal geboren worden. Dat er een staat Israël terug Israël zal zijn. Waarom Israël? In de VN hebben ze in die tijd vaak gedacht om met Madagaskar te maken als een uitgevoerde land voor de Israëlieten. Misschien niet het beter geweest op het land als Nederland, denk dat niemand in de wereld heeft. Maar hier zien we in feite dat God doet wat hij zegt, namelijk zij zijn getuigen en hij zal de woord in stand toe brengen, daar op de plaats in Jeruzalem. Want daar is wat ik heb gedaan. Het zijn maar kleine verwijzingen om te beseffen dat de groot van God vandaag rond het meer belangrijk is. En dat het inderdaad voor Gods woord is dat we kunnen zeggen dat het is de waarheid. Het is de waarheid. We mogen ons niet laten afwachten. Daarom is niet laten beïnvloeden door wat de wereld ons doet. En we moeten eerlijk zijn, want we willen natuurlijk niet kijken naar onze eigen wereld. Dat het wel denk ik zo is. Maar in feite moeten we wel beïnvloed door wat we horen en zien. En we moeten ons daarvan ergens bewust zijn. Want de wereld heeft maar één ding, namelijk om ons af te houden van de ware God. En nog één, namelijk in Daniel vers 12, vers 4 staat er daar ook iets. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Daniel was een heel bijzonder man. Hij was een van de top ambtenaren aan het hof van koning Darius. Een wijs man. Er wordt van Daniel gezegd, hij zeer geliefde man. Ik denk dat er in heel de Bijbel, denk ik, niemand is die zo wordt genoemd. Een zeer geliefd man. Daniel kreeg inderdaad visioenen over de eindtijd, wat hij zelf niet begreep, want vele dingen begreep hij ook niet. Maar de Bijbel legt uit dat die dat moet verzegeld worden tot de eindtijd. Dus tot de tijd van nu, dat we nu kunnen gaan onderzoeken wat het betekent. En, staat er ook bij, de kennis zal zeker toenemen. Welke kennis? De kennis van de Bijbel misschien, inderdaad. De kennis van de profetieën, dat kan ook. Maar ook de kennis van de wetenschap van de mens. We zijn in 100 jaar nog nooit zo geëvolueerd zoals al die tijd ervoor. Denk maar gewoon al het vervoermiddel. Van Abraham tot Napoleon was het vervoer met paarden, met karren, met ossen, met ezels. Nu, in de laatste, misschien 60, 70 of 100 jaar, trein, auto's, vliegtuigen. Alles verandert in een zeer korte tijd. Communicatie. Als we vroeger iets wilden overbrengen, dan was het meestal mondeling. Dan moest er iemand, een koerier, naar daar gaan. Of met rooksignalen of met andere signalen. Nu kunnen we heel de wereld bereiken in 1, 2, 3. De telefoon, de fax, de GPS, internet, film, foto's, televisie. Iedereen kan zien, namelijk dat de tijd, de kennis, zeer is toegenomen. En juist die kennis zal ons ook, kan ons ook dingen verklaren. Namelijk in Openbaringen, vers 11... wil ik nog dat meegeven. Namelijk, er zal een tijd komen van grote verdrukking. Als we een beetje de Bijbel lezen, dan weten we dat God een oordeel zal brengen over deze wereld. Wij worden opgenomen en de mensen leven hier nog een tijd. Er zal grote verdrukking zijn en dan zal er nogmaals genade zijn van God door de twee getuigen. En we lezen van de twee getuigen in Openbaringen 11, vers 8 en 9, die van God zijn gekomen. Dus die twee getuigen worden gegeven nogmaals aan deze wereld om te laten zien dat God werkelijk God is. En dat de mensen op de aarde zich zullen moeten onderwerpen aan God. En dan staat er, en ze hebben de macht helemaal besluiten zodat er geen regen zal komen in de dagen van de. Dus die mannen gaan over de wereld rondgaan om te zeggen van mensen te keren. En ze hebben macht om de wapen en de vluchten landen de aarde te brengen naar alle dagen. De wapen zijn dat ze dat krijgen. Nogmaals, de macht, de kracht en de macht en de teken en de wonderen en dat de mensen te keren. Zijn een getuigenis van de waarde. En wanneer zij een getuigenis van de kracht hebben, zal het beter zijn.
oorlog werd gevoerd, als van de koningen en de koningen. En de dode lichamen worden liggen op de straat van de doodstad, die in deze zin doen van de zon en de zon. Maar ook om de veren werd gevoerd. De mensen in de grote stad van Azië staan, vervangen door de dode lichamen, bloed en hout en het bloed. Daarom zal ik jullie hoe kunnen alle volken, stammen en naasten die lichamen, dode lichamen zien, namelijk enkel alleen door de filosofie.
Door de kennis die ons heeft opgedaan. En misschien is dat allemaal een beetje science fiction wat we hier vertellen. En moet eerlijk zeggen, soms denk ik ook van, amai, wat is dat hier allemaal? Soms moet ik ook mijn gedachten bundelen en zeggen, het is de waarheid. Want het zijn dingen die ik niet allemaal versta. En ik ben ook beïnvloed door wat ik lees door anderen. Als jullie denken dat ik dat hier allemaal uit mijn duim zit te zeggen, dat is absoluut niet waar. Gewoon met een beetje onderzoek doen. Maar we moeten toch bepaald worden van waar het op aankomt. De tijd is nabij, zegt Jezus. Al 2000 jaar, zeggen de ongelovigen. Of misschien nog langer. Maar ik denk dat we toch bewust mogen worden van hoe alles zo rap kan worden. En dat Jezus misschien dit jaar, volgend jaar, maar hoe is onze houding? Hoe is onze houding? Namelijk deze houding. De mensen die in de tijden van Noach leven, hadden geen benauwd van de woord. Geen enkel benauwd. Ze lachten Noach uit, maar er was geen water en geen kind. Ze leven door zoals het was. Niemand die ze had doen. Noach was niet waar. Waarom doet je dat? Ik denk dat het ook vandaag is. De mensen, misschien wij christenen, hebben ook geen benauwd wat er kan gebeuren. Wat er zal gebeuren. Die vaak hier dicht bij staan, bij de gerechtigheid. Wij, en ik denk dat wij dat in feite vandaag ook weer doen, omdat we bewust worden van wat er kan gebeuren. Wat zal gebeuren, en dat Jezus op een bepaald moment ons zal oproepen naar de Heer. Die dat u dat beloven, of die dat u dat niet meer kan. Zoals ik heb gelezen, dat is de waarheid. En dat is wat Jezus van ons verwacht. Dat we de waarheid leren in de boeken en leren te aanvaarden. Dat is ook een veel onderwerping wat we moeten doen. We moeten ons leren onderwerpen van de dingen die ons deel hebben. En we hebben het voorrecht te bidden voor de almachtige met wat we ons de ogen en de welzijn van de dingen leren van de boeken en de boeken. Dat is, kijk daarmee wil ik afsluiten, dat is wat ik vandaag heb gezegd in het nieuwe jaar ook wel gegeven. Dat we bewust worden van alle bedrijven. En dat wij zover gevorderd zijn dat de tijd zich van God is veel beter dan we denken. En als we nog 10 jaar duurt, of 20 jaar, of 30 jaar, dat we God vasthouden van God. Dat is woord van God. Namelijk dat we dat doen. Dat zijn die geplaatst. Dat we zijn als nu, dat we niet zijn voor de vader maken, en we zijn als zijn dat we zijn klaar om ons te geven en te lukken. Een houding aannemen van inderdaad, dus het is de waarheid, zoals Jesaja spreekt, het is de waarheid. En misschien, en ik was het ook verteld, dat het misschien mij nog meer zal om meer te inspireren om het naar God te doen. En misschien nog meer de zwakte van mij om de mensen te gaan vertellen wat ze weten. Wat ze weten niet wat ze gaan doen. Zoals ik vandaag heb verteld. En al die miljoenen mensen die God zullen weggenomen worden. Misschien heb ik daar ook deel van mij dat ik doe. Ik vind het altijd heel moeilijk, dat ik zwak ben, dat ik dit, dat ik ook meer de kracht mag hebben, dat de mensen daar ook op gaan, en God, dat gelukkig, God is genade, daarom zitten we hier. God is vol van genade, is altijd de tijd van de kering. En misschien leven we nu nog? Wie weet het? Een tijd van bekering. Misschien is God, dat is altijd genade, maar misschien geeft God ons nog extra tijd omdat er mensen tot bekering komen. Ook al zien we in de kerken rondom ons dat er inderdaad een toename is van ongeloof. Misschien gaat die tijd terugkeren. Dat er toch mensen zijn dat ze de zin van het leven toch meer of toch dieper gaan beseffen dat het dan niet alleen draait om onszelf en onze relaties en onze eigen zin, maar dat inderdaad, zoals ik hier heb gezegd, waarom zou anders de zon precies op de juiste plaats staan ten opzichte van de aarde? Waarom anders die natuurwetten en constanten die leven mogelijk maken? Waarom? Omdat het werkelijk om ons draait. Wij, en daarom is er ook avond dat inderdaad vandaag ook weer mogen vieren. Heer, want het komt niet u toe. Wij zouden aan dat kruis moeten hangen, want wij hebben gezondigd. We zijn van nature zondaars. Maar Heer, we danken u dat u ons lief hebt en ons verplaatst hebt onder de hoede van het kruis en onder het bloed van Jezus te schuilen. Heer, dank u wel dat we daar ook, en ik bid dat we dat als gemeente ook nog meer mogen gaan begrijpen, Heer. Dat ons leven mag veranderd worden zoals we hebben gelezen, Heer. Omdat we meer op meer op u zouden gelijken. Heere, want dat is het resultaat, blijdschap. Blijdschap in de Heere. Heere, lol christenheid brengt lol in.